Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 119, zingen vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en wat daarin verder volgt. Van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen het Lucas Evangelie hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 14. Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Eerst de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 13, wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijk verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikkingen van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allen geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder den wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welken zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lucas 18, de eerste 14 versen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg hem dat hij hen haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 5. Zingen 4 versen, versen 1, 2 en 3, en daarna ook 12. Neem Heer, mijn bange klacht ter oren, en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, we gaan vandaag weer door met de behandeling van de catechismus. Vorige week hebben we het gedeelte van de 10 geboden afgerond. Vandaag beginnen we dan met een nieuw gedeelte. Want na een deel van de ellende en de verlossing zijn we nu in het stuk van de dankbaarheid. Dat ging eerst over het gebod, nu dan over het gebed. Dat begint in zondag 45. Daar letten we op aan de hand van het voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 18. Het gaat met name de eerste 8 versen. Ik noem vers 1 nog eens, Lucas 18 vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Nu de vragen en de antwoorden. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is welke God van ons vordert en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, ons al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag en antwoord 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft, in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Dan ook vraag 119, hoe luidt dat gebed? In het begin met onze Vader, die in de hemelen zijt, enzovoort. Tot zover zondag 45. Ik noem als thema hierbij het gebed. 3 aandachtspunten. Het eerst over de eis in vraag en antwoord 116. Daarna als tweede over de inhoud in vraag en antwoord 117. Daarna als derde over het onderwijs in vraag en antwoord 118 en 119. Dus het thema het gebed, de eis, de inhoud en ook het onderwijs. Onze eerste gedachte is dan dus de eis. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft in het leven hier op aarde vaak iets over bidden gezegd. De Heer Jezus heeft ook laten zien dat bidden heel belangrijk is. Hij heeft daarin een voorbeeld gegeven. Zo lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus een stille plaats opzocht om te bidden tot zijn Vader. In de Bijbel, wat we zojuist gelezen hebben, heeft de Heer Jezus opnieuw zo'n verhaal verteld, zo'n gelijkenis, om mensen opnieuw iets belangrijks te leren over het bidden dit keer. Daar kunnen we ook voor vandaag veel over leren. Luister maar goed, want jongens en meisjes, in gedachten gaan we dan naar een stadje in het land van Israël. In dat stadje is het huis van de rechter. Ook vandaag doet deze man weer zijn werk. Een rechter moet mensen helpen. Elke dag luistert hij naar de verhalen van mensen die ruzie hebben of die het niet eens kunnen worden met elkaar. Deze man moet recht spreken, zorgen dat alles eerlijk aan toe gaat, dat is belangrijk. Maar jongens en meisjes, als je goed luistert naar de Heer Jezus, dan is er bij deze rechter nogal anders. Deze rechter is in alles het volkomen tegendeel van dat wat je op grond van de Bijbel zou mogen verwachten. Want deze rechter vreest God niet. En hij wil de mens ook helemaal niet helpen. Hij trekt zich ook niets aan van de gevoelens en de problemen van mensen. Deze man is hard en denkt alleen maar aan zichzelf. Dat berg je. Want op zekere dag komt er een mevrouw bij hem. Zij is een weduwe. Dat betekent dat haar man is overleden. Wat verdrietig is dat voor haar. Bedenk vooral in die tijd dat een weduwe in de Bijbel een van de kwetsbaarste personen was. Niet voor niets vraagt de Bijbel op meer plaatsen bijzondere aandacht voor de weduwen. Meer dan anderen mogen ze rekenen op de bijzondere aandacht en zorg. Deze weduwe, die komt bij deze rechter met een vraag. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Je leest niet precies wat er aan de hand is, maar blijkbaar is er iemand die deze mevrouw oneerlijk heeft behandeld of dat nog steeds doet. Het is een probleem voor haar, waarin zij gelijk hoort te krijgen. Je zou kunnen zeggen, zij staat in haar recht. En het lukt haar maar niet om de zaak zelf op te lossen. Daarom klopt zij bij deze rechter aan om haar te helpen. Ze vraagt, rechter, helpt u mij alstublieft, het is niet eerlijk. Dat doet ze niet één keer, nee, ze komt elke keer terug, want die rechter, die helpt haar niet. Daarom komt ze elke keer terug en steeds is het, doe mij recht, help mij toch, er is niemand anders die mij helpen kan. Maar hij doet dat niet. Hij heeft er geen zin in om haar te helpen. En die mevrouw dan? Ja, die komt elke dag terug. Op een bepaald moment denkt de rechter bij zichzelf. Daar komt ze weer. Houd het nou nooit eens op. Kan ze me nou niet met rust laten, maar hij doet niets. Doordat, op zekere dag, die man er toch over na gaat denken. Wat blijft deze weduwe aanhouden? Elke dag weer. Zij dringt hoe langer hoe meer op mij aan. Weet je wat? Ik zal naar haar luisteren. Zo moeilijk is het nou toch ook weer niet. Ik zal haar recht doen, denkt de rechter uiteindelijk. En dan is het verhaal uit. Maar jongens en meisjes, wat zou nou de Heer Jezus daarmee bedoelen? Wat deze in de tekst, de Heer Jezus, vertelt allemaal om te laten zien dat je altijd moet blijven bidden. En nooit de moed moet verliezen. De Heer Jezus zei, als zelfs deze onaardige rechter uiteindelijk luistert, omdat deze weduwe volhoudt, hoeveel te meer zal God, die juist zo vol van liefde en ontferming is, dan luisteren naar zijn kinderen. God is niet zo als die rechter, het volslagen tegendeel zelfs, de Heere, hoort zelfs het roepen van vogels. Hoeveel te meer zal de Heere het roepen en zuchten horen van de zijnen die dag en nacht tot hen roepen. Hij is de grote hoorde van de gebeden, waar het hem ook over gaat in zondag 45, de zondag die begint over het gebed. Jongens en meisjes, jullie hebben van je vader en je moeder allemaal bidden geleerd. Denk zomaar misschien, doen ze dat nu ook wel bij je bekende broer of je zusje. Dan zie je het gebeuren. Ze vouwen de handen om die van broertje of zusje heen. Doen de ogen dicht en zegt vader of moeder een zin voor. Jouw broertje, jouw zusje, moet het dan na zeggen. Net zo lang totdat ze het zelf kunnen. Nu je al groot bent, bid je zelf. Ja toch? Nu je al groot bent, bid je zelf. En mag je in eigen woorden bidden tot de Heere. Doe je dat ook? Jongens, meisjes. Doen jullie dat ook? Blijven doen. Echt waar. Want de Heere hoort zo graag ook jouw stem. Vertel alles aan de Heere. Dank de Heere voor alle zegeningen. En bid om een hart wat veel van de Heere mag houden. Bidden, dat is spreken met de Heere. En misschien wel heel veel meer zelfs ook nog. Luisteren naar de Heere. Want die beide dingen, bidden en danken, horen bij het gebed. Een gebed, dat is de weg waar langs wij van hem kunnen krijgen wat we nodig hebben. Wat de Heer ook van zijn kinderen vraagt, dat lees je in het antwoord. Antwoord zegt namelijk dat het het belangrijkste onderdeel is van de dankbaarheid. Het is dus zijn opdracht. Voor Gods kinderen is het gebed het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. Want jongens en meisjes, kinderen van God, zijn verlost van de duivel en van de zonde. De Heere, die heeft hun een nieuw hart gegeven. En dan werkt de Heere altijd het gebed in je leven. Dan geeft God het gebed als een genadegeschenk. Denk daarover na, gemeente. Van nature zulke biddeloze mensen worden door genade biddende mensen. Dat hoort erbij. Daar kun je bidden ook niet meer missen. Je wordt met alle andere kinderen van God klein en afhankelijk. Je ontmoet in zo'n kind van God een in zichzelf arme zondaar. Die elke dag moet leren leven van genade alleen. Want God wil zijn genade. En de Heilige Geest alleen aan die mensen geven die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Zie je, gemeente, wat de echte dankbaarheid precies is. Dankbaarheid heeft het woord in zich. Denken aan iemand denken. Danken, streep, denken. Dus is de dankbaarheid de hartelijke erkenning van de Heere als de enige ware God, dat bij hem alles is te krijgen. En juist in dat bidden smeken wordt hij geëerd om wie hij is, en ook om wat hij doet. En het wordt een vermaak. Het wordt zelfs een lust om er zo in het bidden voor Gods aangezicht te mogen komen. Denk aan Daniel. Die kon niet zonder het gebed. En hij maakte er een vaste gewoonte van om 3 keer per dag te bidden bij de open vensters naar Jeruzalem. Daar waar de tempel had gestaan. Dat Bijbels voorbeeld van vaste gebedstijden hebben wij vandaag ook zo nodig. Stille tijd. Nodig en nuttig om lusteloosheid en geesteloosheid tegen te gaan. Ook een kind van God loopt daar in gevaar. Kan zo dood en ook zo door zijn in je ziel. Maar dan geeft de Heere wel eens verlevendiging in je gebed. En hij geeft het om al biddend in de Heere te mogen eindigen. Dan bid je van jezelf af naar God toe. En je wordt erin geoefend om in het bidden de Heere zijn woorden voor te houden. Je wordt werkzaam gemaakt met Gods beloften, met Gods woorden. Gemeente, laten we erover nadenken. God wil op het gebed wonderen doen. En juist daarom wil hij erom gevraagd om gebeden zijn. Om zijn genade en de Heilige Geest. Zijn genade, zijn vergevende liefde hebben we niet verdiend en toch kunnen wij niet zonder. Zo leer het ook weer de Heere in je leven komt. Wat je dan ziet. Ja, wat je mist. Wat je kwijt bent. Dat je de Heere kwijt bent. De geest die je leert bidden. Is de geest die dan in de ontdekking schuldig stelt. En dan langs een weg van roepen en zuchten zo leidt. Tot de Heer Jezus in wie de zaligheid is. Je merkt het niet alleen in het begin van het geestelijke leven, maar ook in de groei, in de opwas, in de toename. Hoe meer je bij jezelf ziet aan inwendig verderf, hoe meer je ernaar verlangt en erom vraagt om bij de Heere Jezus te mogen schuilen. Om in de lessen van de genade uit Hem bediend te worden. Gemeente, genade is voor rechtelozen, voor schuldigen, voor verloren zonen en dochters. Genade om te leven. Genade ook om te sterven. Genade voor ons dagelijks brood. Genade ook voor ons geestelijk brood, voor de hongerigen. Wanneer je van God genade krijgt, betekent dat niet dat je nooit ziek bent. Kan zelfs zijn dat je veel ziek bent. En dat de Heer het gebruikt om genade te geven, om je daardoor bij de Heer te brengen. Probeer het onthouden, gemeente. Ook onverhoorde gebeden kunnen genade van God zijn. Of nu de Heere bepaalde zaken niet geeft, omdat Hij zo goed weet dat het beter voor ons is om het niet te krijgen. Merkt u dat? In kastijding en in beproeving kan ook genade zitten. We hebben daarom zowel genade als ook de Heilige Geest nodig om het zo voor onszelf te mogen zien. Maar dan gaat het vooral om de doorwerking van de Heilige Geest. Dat alles wat Christus heeft verdiend je toegeëigend wordt. Dat je daarin onderwijs en zekerheid krijgt. Juist dan is de Heilige Geest zo nodig in de voortgang van het geestelijke leven om door Hem geheiligd te worden en zijn beeld gelijkvormig te worden gemaakt. Dan leer je door de Geest bidden om de Geest in een hartelijk zuchten en zonder ophouden willen leven daarna. Zo doet de Heer dat. Wat moeten we zeggen, gemeente? Wanneer de verhoring ogenschijnlijk uitblijft. Ja, met de psalm, ik blijf de Heer verwachten. De weduwe in de gelijkenis, weet u nog? Ze kwam elke dag terug. En eindelijk gaf de onrechtvaardige rechter toe. Zal dan de rechtvaardige God geen recht doen aan hen die dag en nacht tot hen roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Dat wil zeggen, hoewel hij de verhoring wel eens lang uitstelt, hartelijk zuchten en zonder ophouden bidden. Want langs die weg wil de Heere je dingen geven, dingen je onthouden en ook dingen van je nemen. Zo kan de Heere zonden wegdoen en genade uitdelen. Zo geeft de Heere zijn kinderen de Heilige Geest, die hen dicht bij hem leert leven, je leert op zijn school bidden en danken. En het tweede, dat is de inhoud. Vraag en antwoord 117, de vraag: wanneer wordt een gebed door God verhoord? Wat hoort bij gebed dat voor God aangenaam is? Leerling om drie dingen. Als eerste dit, dat we God recht en grondig kennen en alleen tot hem bidden om alles wat hij wil. Hij is de enige, hij is de ware God. In zijn woord maakt hij zich aan ons bekend. Daardoor leren mannen en vrouwen, jongens en meisjes, hem kennen. Eerst dit. De Heere wil dat wij tot hem bidden en niet tot iemand anders. Moet je over nadenken. Wanneer we gaan bidden, bedenk dan tot wie wij bidden. Jongelui gemeente, dat is tot de grote heilige God van de Bijbel. Denk je daar wel eens over na? Die God die rechtvaardig en heilig is. Die God die barmhartig en genadig is. Dat moet ons vervullen met ootmoed, met eerbied en met diep ontzag. Ja toch? Wij naderen tot de grote God van de hemel en van de aarde, die het absoluut niet nodig heeft om door mensenhanden gediend te worden, alsof hij van ons, van u, van jou, van mij, ook maar iets gebruiken kan. Die God die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde als voetbank van zijn voeten, zegt de Bijbel ook. Bidden moet ook daarom bidden zijn naar het woord. In overeenstemming met Gods beloften. Let erop gemeente. Zijn spreken tot ons is eerst ons spreken tot hem moet het antwoord daarop zijn. Gods beloften, Gods woord, zet de pleitgrond om hem aan te roepen. En het geloof wat God werkt in het hart van zijn kinderen, houdt het woord van God dan ook voor waar en betrouwbaar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in dit opzicht, in de gebedspraktijk onder Gods kinderen, wel eens een groot tekort zou kunnen zitten. Dan verliezen wij het woord van God, zijn eigen toezegging, zo makkelijk uit het oog. En je bidden wordt dan soms niet meer dan een alleenspraak met jezelf. Een herhaling van bekende en ingesleten woorden. Dat bij mezelf maar houden, gemeente. Zullen we maar gedurig bidden om de leiding van de Heilige Geest ook in ons bidden. Want dan kan een arme zondaar niet anders meer doen dan de Heere zijn eigen woorden voorhouden. Welke andere pleitgrond, welke andere gebedsgrond heb je de Heere immers voor te dragen? Dan hou je de Heere zijn woord voor. Heere, hier staat het in de Bijbel. En maakt u dat waar in mijn leven. Hoe is het, gemeente, onder ons in deze zaken? Welke plaats heeft het woord in ons leven? Nog een keer. Stille tijd. Daar moet je de dag mee beginnen. Jongelui, jullie ook. Jullie ook. Een stukje uit de Bijbel lezen en bidden. Maak dat tot een vast patroon. Ik weet van jullie dat het soms heel lastig is. Ik kan het begrijpen ook. Maar maak het tot een vast patroon. Bijbel lezen, bidden en besluit daar de dag dan ook mee. Het is nodig om elkaar daarin op te scherpen. Vooral in deze zo jachtige en vluchtige tijd. Maak tijd voor stille tijd. Jongelui, heb je al een app gedownload waardoor je dagelijks een Bijbeltekst krijgt? Dat moet je doen. Probeer die tekst in de loop van de dag nog eens te lezen. Uit je hoofd te leren. En vraag aan de Heere wat hij daarmee tegen jou zeggen wil voor deze dag. Bevraag ook elkaar daar gerust over. Wat is jouw dagtekst? Wat is uw dagtekst en wat betekent dit voor jou? Jongens en meisjes, misschien leren jullie als gezin elke week een tekst uit je hoofd. Ouders, een hele goede gewoonte. Moet je blijven doen. De kinderen een tekst uit het hoofd leren. En gebruik de tekst dan ook in de gebeden persoonlijk en ook in de gezinsgebeden. Elke dag die je begint, gemeente, zonder gebed. Dat is een verkeerd begonnen dag. Ja, een verkeerd begonnen dag. Dat wordt een dag waarin wij beginnen om de poort naar deze wereld open te zetten. En dat is niet best. Een dag die je begint om de deur naar de Heere dicht te doen. Weet je wat gevaar er is? Dat de poorten van je hart wagenwijd openstaan voor de vijand. En je bent in veel groter gevaar dan je zelf beseft. Begin met de afzondering van de Heere, met de verootmoediging voor de Heere. Want dat zal er zijn, gemeente. Verootmoediging. Wanneer je let op het volgende tweede, waar Catechismus ons in het antwoord aan wil leren. Dat is dit, dat we onszelf kennen. Dat is wat? Dat we onszelf kennen, als we onze nood en ellende kennen, ja, dan zullen we ons voor hem klein maken en buigen voor het aangezicht van de majesteit van God. Jezelf kennen, dat betekent in dit verband, jezelf kennen, zoals de Bijbel ons kent. Jezelf zien zoals de Heere je ziet. Hoe dan? Je als een arme zondaar. Als een doodschuldig zondaar in zichzelf. Een in zichzelf totaal verloren zondaar, ellendig. Ik wil eigenlijk zeggen, uitlandig. Bij God vandaan. In een vreemd land, zeg maar. Het is opmerkelijk dat er deze opmerkingen staan in de catechismus bij het gebed in het gedeelte van de dankbaarheid. Met andere woorden, ook dit zijn zaken die het leven bij de Heere zich zullen verdiepen. Je hebt, om zo te zeggen, telkens weer een nieuwe bekendmaking met je inwonend verderf nodig. Om je klein te houden. Om je klein te maken. Dan zeg je met apostel Romeinen 7, 27. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. En het drijft je uit naar de troon van Gods genade met het smeekgebed: o God, wees mij de zondaar, de zondares genadig, jezelf kennen. De kennis van je ellende wordt dieper als de Heer meer geeft onze kinderengemeente. Je voelt je vreemdelingschap hier op aarde, dat ook altijd dieper. En als het goed is, denk het ook altijd naar meer kennis van de verlossing door de Heer Jezus. En de troost wordt er ook bij. De troost wordt al meer en meer ervaren. Mijn thuisland, mijn vaderland, is niet hier beneden, maar is hier boven. Dan worden we in ons bidden zo klein voor de grote en voor de heilige God. Heere, ik ben het niet waard dat u naar mij zou omzien. Ik heb dat allemaal niet verdiend. Dat is de zegen, de genade van de ootmoed ook in ons bidden. Juist dan krijg je ook in het bidden Christus zo nodig. Als de grote hoge priester aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de vader komen dan door mij. Op die manier kom je uit bij de vaste grond waar het daarna ook op gaat. Als derde is dat. Dat we de Heer Jezus kennen. Hij heeft in zijn woord beloofd. Bij het gebed om Jezus wil verhoren. Want jongens en meisjes, hoe kan de Heere nu horen en verhoren wanneer niemand dat verdiend heeft? Dat zegt de catechismus hier. Ik merk er geloofsvertrouwen in. God zal verhoren om Christus wil. Eenvoudig gezegd, omdat de Heere Jezus dat heeft verdiend. Daarom verhoort God bidders. Dat doet hij op zijn tijd. Doet hij ook op zijn eigen wijze. Die beide zaken, gemeente, die zijn vast en zeker, onwrikbaar. God zelf beloofde dat in de Bijbel. Het echte gebed is blijkbaar niet alleen een ootmoedig gebed, het is ook een vrijmoedig gebed. Laat ik het anders zeggen, je wordt vrijmoedig gemaakt om je gebeden neer te leggen op de toezegging van God, op het werk van de Heer Jezus Christus alleen. Dan pleit je op de enige naam die onder de hemel is gegeven. Jongens en meisjes, zo kan de Heere gebeden horen en verhoren wanneer niemand dat heeft verdiend. De Heere, die doet dat op grond van het offer en de voorbeden van de Heere Jezus. Augustinus zegt het ergens zo: Christus is onze mond om tot God te gaan. Gemeente, juist wanneer u nou zoveel worstelingen ervaart in allerlei vragen rondom gebedsverhoringen. Wie ziet op het offer van de Heer Jezus, die alleen kan in zijn hart dat vaste vertrouwen ervaren dat God ook verhoring geeft. In welke vorm dan ook. En op welke manier dan ook. Beseffen we wel voldoende, gemeente, dat de Heere soms heel anders verhoren kan dan wij eigenlijk bedoelen. Dat punt, gemeente, liggen niet weinig vragen, merk ik wel eens. Dan is het toch ook een gebedsverhoring. Ook dan is God goed. Ook al begrijp je hem niet. Mag ik eens vragen, gemeente? Mist u dat vertrouwen? Kunt u daar zelf zo vaak niet bij? Zie je het wel liggen? Jawel. Maar je kan er niet bij. Wat scheelt er dan aan uw gebed? Aan de Heere liggen niet, toch? Aan zijn woorden, zijn beloften ook niet. De Heere en zijn woorden zijn waar en betrouwbaar. Daar kan het niet aan liggen. Waar ligt het dan aan? Ook aan mezelf toe, hè? Bidden wij wel oprecht en ootmoedig? Belijden wij onze zonden wel eerlijk? Of houden wij bepaalde zonden aan de hand? Dan worden gebeden verhinderd. Dan worden gebeden verhinderd. Onbeleden zonden. Gebrek aan vergevingsgezindheid. Onderlinge nijd en tweedracht verhinderen gebeden tot God. Wat is het toch nodig om te leren zien op Christus? Voor het eerst om telkens weer te leren zien op Christus. In zijn volkomen middelaarswerk. Om hem te zien door het geloof aan de rechterhand van zijn Vader. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Een grote troost, gemeente, als we ertoe verwaardigd worden om de gebeden neer te leggen op het evangelie-altaar Christus. En ze zo door hem voor het aangezicht van God mogen komen. Brengt ons bij het derde onderwijs. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 23, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt. 145 het gebed, eerst de eis, daarna de inhoud. Daar is nu de onderwijs, vraag en antwoord 118, 119. Want er is vraag 118 als volgt, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord, alles wat we geestelijk, dat is voor ons hart, en lichamelijk, dat is voor ons lichaam nodig hebben in het gebed, dat hij zelf ons geleerd heeft. Je mag de Heer dus om alles vragen wat je voor je hart en voor je leven nodig hebt. Alles. Niets is te klein of te groot. Niets is onbelangrijk, jongelui. Misschien is het wel iets wat je helemaal niet tegen iemand anders durft te zeggen. Dat kan. Je mag het wel tegen de Heer zeggen. Moet je doen ook. Tegen de Heere zeggen. Want er is niets waarvan de Heere zegt, dat is onbelangrijk voor mij. Echt niet. De Heere zegt het zelf in de Bijbel, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. De Heere is bewogen met ons mensen. Met de grote dingen van het leven en ook de kleine dingen van het leven. In vreugdevolle omstandigheden, maar ook in onbegrepen wegen, in de krommingen van ons levenslot. Gemeente, wie je ook bent, hoe je leven ook geweest is, je hoeft je nooit te schamen voor je gedachten en je gevoelens, maar breng het alles bij de Heere. Hij is dag en nacht, 24/7, bereikbaar. Tegelijkertijd moeten we leren om in de verhoring van onze gebeden alles in de handen van de alwijze God te laten liggen. Soms kan ik ergens om bidden en dan denk ik dat het goed is voor mij. Ja, ja. En is het waar hoor. De Heer is zijn wijsheid, hè. Kan er zo totaal anders over denken. En anders voornemen hebben. Omdat hij weet dat de verhoring niet goed zou zijn voor mij. De Heere, hè, die weet het veel beter dan wij. Weet u waarom? Omdat hij God is. En wij mens zijn. Omdat hij God is en wij mens zijn. Wij denken vaak eerst aan dagelijkse dingen. Eten. En drinken, en kleren, en mooie spullen, een vriend of een vriendin, een man of een vrouw, een opleidingsplaats, een baan, een promotie, omzet, noem maar op. Maar de Heere zegt dat we eerst geestelijke dingen nodig hebben. Wat dan? Ja, hem kennen, een nieuw hart van hem krijgen. Een relatie met God, leven zoals Hij dat wil. De Heer Jezus zegt zelfs zo, Matthäus 6, vers 33, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u dan toegeworpen worden. Daarom is het nodig om daar eerst voor te bidden. Hoor je ook terug het gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen aanleerde. Toen ze hem daarom vroegen. Heeft dus doorgemeend. Kennelijk, hè? Kennelijk konden zij dat niet bidden. Begrijpt u dat? Dat waren kinderen van God. Geroepen ambtsdragers. Die zeggen, Heere, Heere. Wilt u mij leren bidden? Zo lang met u omgegaan. Misschien gemeente, denkt u het ook wel eens, ik kan helemaal niet bidden. Er zijn er tijden, hè, dat je hart in het bidden voor geen meter mee kan krijgen. Dan zeg je met Guido Gezelle, o Heere, leer mij arme dwaas hoe dat ik bidden moet. Want dan geeft de Heer Jezus dat gebedsonderwijs waar vraag en antwoord 119 helemaal op aansluit. Onze Vader. Dat gebed noem je het volmaakte gebed. Eenvoudig gemeente betekent dat het helemaal goed is. Het wordt het gebed des Heren genoemd, omdat hij dat geleerd heeft. Het is een gebed van maar 8 zinnen. Toch staat er alles in wat je voor je hart en voor je lichaam nodig hebt. Is niets vergeten. Ook de volgorde in het gebed is volmaakt. Eerst dingen van God, dan pas dingen van ons. Eerst uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Daarna ons brood, onze schulden, onze verzoeking. Eerst 3 keer uw, daarna 3 keer ons. Die orde en die harmonie in het Onze Vader is indrukwekkend. Alle geestelijke en lichamelijke behoeften, het staat er allemaal in. De geestelijke behoefte is vergeving van zonden, heiligmaking, verzekering, versterking, bewaring en vermeerdering van alle genade. Let erop, alle heiligen in de Bijbel hebben daarvoor al zo innig om gebeden. De lichamelijke behoefte is gezondheid. Eten en drinken, kleding, alles wat tot ons lichamelijk welzijn dienen kan. Ook hier kan, mag en moet je om bidden. Want ook daar is een mens zo totaal afhankelijk van de Heere. Laat het gebedsonderwijs van de Heere Jezus ons aan zijn voeten brengen. Paulus, prachtig. Romeinen 8 vers 34. Die ook voor ons bidt. Als je daar begrepen mag liggen, gemeente, wordt je gebeden schoongemaakt door het werk van de Heere Jezus van dat zeer vele. Wat God ook in mijn bidden niet behagen kan. Verstaat u dat, gemeente? Dat je gebedsleven je betijden aanklaagt en in je gezicht slaat. Vanwege het vele waarvan de Heer in de gloed van zijn majesteit en heiligheid wogen moet. Hij heeft de levendmakende geest verworven. Dat is een grote troost. Hij heeft die verworven. En dan zullen arme zondaren telkens weer leren bidden naar zijn hemels voorbeeld. Daar gaat het dan ook over in de vervolgzondagen. Nu gaan we deze preek afronden. Zondag 45 was het gebed. Eis, de kenmerken. En ook de inhoud, gemeente, wat zeggen wij dan na dit alles? Wat zijn we gelukkig, wanneer we ook vandaag de Heere zo vragen. Heere, leer ons bidden. Kent u dat gebed, gemeente? Leer ons bidden. Hebben wij ook van die vertrekken met open vensters naar Jeruzalem? Net als Daniel. Misschien worstelen wij daarmee. En zeggen we, hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch bidden? En dan ik, met al mijn zonden. Ik die zo vaak niet weet hoe dat moet. Hou hem dan zijn eigen woorden voor. Psalm 145 vers 18. De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in de waarheid. Denk nog even aan die weduwe van het begin van de preek. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hen roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastig recht doen zal. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 3 en 4 van Psalm 86, Heer, door goedheid aangedreven. En wat er verder volgt, ik maak. Gaat er een in vrede, dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.